Ik wil het vandaag hebben over een profetische profielschets die zo'n 2700 jaar geleden is opgeschreven. En de subtitel van die tekst is het ideale plaatje. Een profetische profielschets en het ideale plaatje. Kijk, God vertelt zijn volk wat er gebeurt. Althans in de hoofdlijnen, de belangrijke gebeurtenissen. Als wij het woord kennen en bestuderen en de Heilige Geest helpt ons, dan worden wij niet verrast aangaande de grote gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. Want dan weten wij van bepaalde dingen dat die gebeuren. En we gaan lezen in Jesaja hoofdstuk 11. En dan lezen we 10 versen. En dat gaat daarover een reisje, dus u moet niet aan reis denken, maar u moet denken aan een takje. Maar dat is oud-Hollands, hè? Jesaja 11. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijn, de riem van zijn lendenen en trouw, de riem van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zal zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en het nest van een giftige slang, naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. We kennen allemaal wel het beeld, hè, van een stronk. Dat is een boom die is afgezaagd of afgebroken. En dan blijft er alleen nog een stronk. De wortels zitten nog in de grond. Er is een stukje boom over en dat noemen we een stronk. En God gebruikt dit beeld door Jesaja. Hij zegt, van die eens zo majestueuze boom, dat is het huis van Isaï, er zal maar een stronk van overblijven. Ooit was die boom glorieus met zijn takken, zijn bladeren, zijn vruchten, maar hij is afgebroken. Er is slechts een stronk over. Het ziet er hopeloos uit. Het huis van Isaï is, Isaï is de vader van David. En het gaat dus over het koningshuis van David, het vervallen koningshuis. Er is niet veel meer van over als die profetie uitkomt. Maar er komt een twijgje, een rijsje, een klein takje uit die stronk voort. En dat zal vrucht dragen. Er is hoop. Er zal een twijgje voortkomen uit de tronk van Isaï. God zal iets nieuws doen met betrekking tot zijn belofte. En God heeft David belofte gedaan. In 2 Samuel 7, kunt u me dat lezen, vers 18 tot 29, dat er altijd iemand zal zijn op zijn troon. Maar in de geschiedenis van Israël ziet het er niet naar uit. En toch blijft die belofte staan van Jesaja, want God zelf heeft gesproken. Die tronk, die afgeknapte boomstam, koningshuis van David wat vervallen is, er komt een takje, er komt een scheutje uit. En dat is een persoon. Dat takje is een persoon, want het gaat hier over een persoon en wel een heel bijzondere persoon. Er ontstaat iets nieuws vanuit de vervallen hut van David. Amos spreekt over de eindtijd. Dan zegt Amos, of God liever gezegd door de profeet Amos heen, ik zal de vervallen hut van David zal ik herstellen. Het is ingestort, maar ik zal het herstellen. En dat is niet de hut van David in zijn wijngaard, die is ingestort. Dat gaat over zijn koningshuis, zijn koningschap. Net als de profetie over Silo, komt ook uit Juda voort, die de volken zullen gehoorzamen. En dat gaat ook over dit twijgje. En het is een bijzonder twijgje hoor. Moet je maar lezen in de context, dit is niet zomaar iemand die komt, want op hem rust de geest van de Heer. En dat is een geest van wijsheid, een geest van verstand, een geest van raad en sterkte. Het is de geest van kennis en vrezen des Heren. Nou, als je al deze dingen in je leven hebt, ben je een bijzonder persoon. En daar gaat het over dit twijgje. Die geest zal op dit twijgje rusten. En dit zijn kenmerken van het twijgje. Dit zijn kenmerken van de man. En dan gaan we naar Marcus. Bijbelboek Marcus. En dan wordt heel expliciet genoemd dat voordat Jezus zijn openbare bediening begint, dan gebeurt er iets bijzonders. En dan lezen we in Marcus 1 vanaf vers 9. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet. En hij liet zich door Johannes in de Jordaan dopen. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En een stem kwam uit de hemel, u bent mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Bijzonder, hè? Jezus wordt gedoopt. En zowel Johannes heeft het ook gezien, maar Jezus ook. De hemel gaat open en de geest komt in de vorm van een duif, een visioen, op Jezus. Dit is een vervulling van de profetie van Jesaja 11. De geest des Heers zal op dit twijgje rusten. En als Jezus in gehoorzaamheid is altijd de sleutel. Als Jezus in gehoorzaamheid doet wat God vraagt, dan komt de geest over Jezus. En al die eigenschappen zullen we dus ook in het leven van Jezus moeten zien. Zijn lust staat er in vers 3. Zal zijn in de vrees des Heren. Als Jezus bij de Samaritaanse vrouw is, bij de put van Jacob, en zijn discipelen gaan eten halen voor hem, dan ontstaat er een gesprek met die Samaritaanse vrouw, daar gaan we niet verder op in. Maar na dat gesprek komen de discipelen terug en Jezus is nog steeds in gesprek met die vrouw. En ze komen bij Jezus, ze zeggen tegen Jezus, Heer, hier is brood, kom op. Ga eten, want u zult honger hebben, u was vermoeid, we hebben eten gehaald. En dan zegt Jezus dit, ik heb een spijze waarvan jullie niet weten. En dan denken ze, ja, hoe kan, Heeft iemand hem al eten gegeven? Ze denken altijd in het natuurlijke. Heeft iemand hem al een brood gegeven? Of wat vijgen of dadels? En dan zegt hij, mijn spijs is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Wat staat er in Jesaja 11? Zijn lust is in de wil van de Heer. Het is zijn lust om Gods wil te doen. En eten en drinken is heel belangrijk. De meeste van ons hebben gegeten vanochtend. En in ieder geval gedronken. Waarom? Het is belangrijk voor je gezondheid om te kunnen leven. Maar wat deze primaire levensbehoeften voor ons zijn, dat is het doen van de wil van Jezus. Trouwens, hij vond het nog belangrijker dan in leven blijven. Gelet op Golgotha. Ja. En er is nog iets over deze Jezus te zeggen. Want dan gaan we nog even naar Jesaja terug. Hij zal niet recht spreken naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Dat is bijzonder. Want hij zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedige des lands in billijkheid recht spreken. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien of wat hij hoort. Met andere woorden, deze man valt niet te manipuleren. Wij op aarde, elk mens op aarde, is wel op een of andere manier gemanipuleerd. En niet één keer en niet 10 keer, meerdere keren. We worden gemanipuleerd op alle mogelijke manieren. Niet alleen door de politiek. Wat dacht je van de voedingsindustrie? En zo kan ik wel doorgaan. We worden gemanipuleerd. Niet paranoia worden, niet in paniek raken. Jezus regeert. Wij zijn van hem. Laat me koud. Maar we worden gemanipuleerd. Maar deze man niet. Waar de geest des Heer op rust. Dit takje kun je niet manipuleren. Want hij ziet niet aan wat voor ogen is of wat hij hoort. En wat zei God tegen Samuel? Samuel, de mensen die kijken naar wat voor ogen is. Ze kijken naar de buitenkant. Ze kijken naar uiterlijk. Maar ik, zeg God, kijk naar het hart. God weet precies wat wij nodig hebben. God weet precies onze motieven. We kunnen iedereen misleiden, behalve God. Jezus zegt, uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u hem vraagt. Hij weet het al. En hij zal de geringe, vind ik ook zo mooi. Dit twijgje, dit takje uit de stam van Isaï, hij zal de eenvoudige, hij zal daar recht over spreken. Op een eerlijke wijze. Nou, het was zeldzaam in die tijd. Maar dit twijgje zou de geringe, de eenvoudige mensen recht doen. En wat zien we in de bediening van Jezus? Wat was een beschuldiging van zijn opponenten? Hij is een vriend van zondaars. Hij gaat met de mensen om uit de zelfkant van de samenleving. De vrome en religieuze, die distantieerden zich van die mensen. Die waren veel te goed. Zoals die fariseer die bad. O God, ik dank u dat ik dit doe en dat doe en zus doe en zo doe. En dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Wat heb je dan weinig begrepen van je eigen donkere, duistere hart als je zo bidt? Wat heb je dan weinig begrepen van de noodzaak van Gods genade? De geringen werden door hem met respect behandeld. Ik vind het zo mooi als ik dan zie hoe die vrouw, die Samaritaanse, we hadden er al even aangehaald als voorbeeld. Die kwam op het heetst van de dag. Weet je waarom ze kwam op het heetst van de dag? Dat er geen sterveling naar buiten ging, omdat het te warm was. Omdat er over haar gekletst werd. Die slet. Kijk, daar gaat ze weer. Die is al die zesde keer al die ze nu heeft. Moet je kijken, daar gaat ze weer. Dus ze ging, als niemand ging, omdat het te heet was, dan hoefde ze dat geklets en hoefde ze die blikken. Hè? Sommige mensen die hoeven niet eens te roddelen, die kunnen je aankijken en dan weet je precies hoe laat het is. Maar ze ging. Maar Jezus had oog voor haar. Hij keek anders naar haar. Hij keek haar naar haar hart. Hij zag, die vrouw die heeft een nood. Die vrouw heeft een leegte. Die probeert die leegte op te vullen zoals zoveel mensen proberen dingen te vullen in hun leven. Maar mensen, ik heb zoveel getuigenissen al gehoord van jonge mensen, oude mensen, sportieve, sporthelden, filmhelden, politici, noem ze op. En allemaal ontdekten ze vroeg of laat, wat ik doe lijkt geweldig, wat ik doe is blits, maar het bevredigt niet. Altijd weer moet ik opnieuw, en vul maar in. Maar deze vrouw ontdekte dat. De andere vrouw die naar Jezus was gesleurd, die op overspel was betrapt. Jezus was haar genadig. Zacchaeus, de landverrader, in de boom. Niemand wilde wat met die man te maken hebben, want hij werkte voor de Romeinen. Dat was al helemaal fout, maar hij lichtte de boel ook op. Maar Jezus zag zijn hart. Hij zag hem niet alleen in de boom, hij zag zijn hart. Zijn ogen zullen, hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want God ziet het hart aan. Daarom is Nicky Kroes een geweldige evangelist geworden. En is hij niet doodgeschoten of voor eeuwig opgesloten, want God zag zijn hart aan. En zo kan ik tal van voorbeelden aanhalen van mensen waar wij op neerkijken, mensen waar wij een hekel aan hebben, mensen die wij veroordelen, maar kunnen wij hun omstandigheden? Weten wij waarom ze zo zijn geworden? Weten wij alle ins en outs? De meeste van ons in Nederland hebben maar 30 seconden nodig, soms een minuut, en dan weten ze precies hoe het zit met iemand. Dat is de balk en de splinter waar Jezus het over heeft. Ze weten precies binnen 30 seconden, binnen een minuut, als ze wat zien op het nieuws, hoe het zit. En ze hebben hun mening al voor 75-80% klaar. Waar gestudeerde rechters en advocaten maanden voor nodig hebben. En politie met forensisch onderzoek. De balk en de splinter. En wat vergiftigt het onze maatschappij. Daarom zegt Jezus, oordeel niet. Je weet niet waar je over praat, mens. Zijn ogen zullen, hij zal de, wat zijn ogen zien, hij zal daar niet op afgaan. Wat zijn oren horen, hij zal daar niet op afgaan. Hij ziet het hart aan. En kijk even naar zijn riem. Hij heeft een riem. Wat is die riem? Trouw en gerechtigheid. Jezus is trouw. Jezus heeft bewezen trouw te zijn, toen zelfs zijn beste vrienden hem in de steek lieten en hij feitelijk alleen over was, bleef hij trouw. Hij had ook kunnen zeggen, toen zijn vrienden hem in de steek lieten, op die avond, van, wat is dit nou? Dit zijn mijn meest intieme vrienden. Ze laten me in de steek. Wat is dit nou? Moet ik voor hen gaan sterven? Maar weet je wat de Bijbel leert? Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. We hebben het hier over volmaakte liefde. Daarom is Jezus mij meer waard dan alles op aarde. Roem, ik lach erom. Fortuin, ik lach erom. Waarom? Ik vergelijk het met mijn relatie met Jezus. Daar kan niks tegenop. Wat een mooie riem. Gerechtigheid en trouw. In Jesaja staat over de Zoon, ons gegeven, dat hij zijn koningschap, zijn koninkrijk sticht door recht en gerechtigheid. Niet met geweld, dat hebben aardse machthebbers nodig. Jezus heeft het niet nodig. Al de voorzeggingen zijn bijna perfect uitgekomen in het leven van de Heer Jezus over het twijgje. Hij heeft het prachtig ingekleurd. Hij heeft eigenlijk alle profetie beantwoord. Enkele moeten nog vervuld worden. Maar vanaf vers 6 komt er een heel ander verhaal. Dan zien we over een kind dat gewoon zijn hand naar het nest van een adder kan uitsteken. En een leeuw die gras gaat eten in plaats van vlees. Ik ga niet te veel uitweiden. Dat kan. Katachtigen kunnen op vegetarisch voedsel overleven. Er komt een hele verandering in de werkelijkheid. Maar dat was verwarrend. Dat was verwarrend. Want de eerste 5 versen gaan over de lijdende knecht. Maar die andere versen gaan over een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En dat was er de oorzaak van dat de Maccabeeën, die leefden vlak voordat Jezus geboren werd, of een aantal eeuwen, die lazen in de Bijbel en die dachten, maar wacht eens even, dit klopt niet. Ook andere profetieën. Aan de ene kant zagen ze een lijdende knecht die zelfs gedood werd, die moest lijden. En aan de andere kant zagen ze een koning die zowel David als Salomo als Joshua vertegenwoordigde, een machtige koning. Ze dachten, hoe kan dat nou? Dit klopt niet. Dus de Maccabeeën, dat was toen die belangrijkste groep tussen het einde van de Babylonische ballingschap en het optreden van Johannes de Doper. Nou, iets daarvoor nog, toen kwamen de Romeinen, dus 60, 70 voor Christus. Die dachten, misschien komen er wel 2 Messiassen, of misschien komen er wel 3 Messiassen. Want die ene Messias, die lijkt niet op de ander. Een Messias die sterft, kan nooit een koninkrijk vestigen, dachten ze. Maar wat was het probleem van de Maccabeeën? Wij hebben daar geen problemen meer mee. Maar wij zijn ook geen Maccabeeën. Of zit hier nog een Maccabee? Mark moest even nadenken. Nee, je bent geen Maccabee. Nee. Wij kunnen terugkijken. Ik kan het bestuderen nu. Ik kan makkelijk praten. We hebben het hele Nieuwe Testament. Daarom zijn dingen duidelijk geworden. Ik hoop, als wij een beetje de Bijbel kennen, dat dit voor ons geen probleem is. Kijk. Ik was ze bijna vergeten. Wat zien we hier? Hier zien we het beeld van de Maccabeeën. Niet dat ze zo'n pilon zagen, maar even het principe analoog. Dit is wat de Maccabeeën zagen. En wat ze niet begrepen. Waarom niet? Omdat ze de tijdslijn van Gods heilshandelen niet snapten en niet begrepen. Want waar gaat het over? Wij weten dat de profetieën, dat het om 2 gebeurtenissen gaat in de geschiedenis. Maar zij zagen dit niet. Zij zagen alleen maar 1 gebeurtenis. Want ze konden de tijdlijn niet zien. Wij kunnen de tijdlijn zien. Wij weten dat in Bethlehem iemand is geboren 2000 jaar geleden. Dat was de lijdende knecht. En die zou sterven. In onze plaats, Jesaja 43. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij is gedood. Dat moest gebeuren. Maar Jezus komt nog een keer. Dat is de wederkomst. Dan gaat hij regeren. Op de troon van David. Dan wordt de vervallen hut van David opgericht. Dan zal de leeuw stro eten. Dan zullen de berin en de koe samen weiden. Dat is het 1000-jarig rijk. Staat in Openbaring. Kijk, als de Messias niet was gekomen om in onze plaats te sterven, zou het 1000-jarig rijk nooit kunnen aanvangen. Het grootste probleem was niet de eeuwigheid, het grootste probleem voor God was de zonde. En de Messias heeft eerst met de zonde afgerekend. En dat zagen de Maccabeeën, die zagen dat wel. Maar die zagen ook dit. Alleen zij dachten dat het tegelijk zou plaatsvinden. En daardoor raakten ze in verwarring. Zij zagen niet de 2000 jaar die er al tussen zit. En nog een paar jaar, denk ik. En dan begint het duizendjarig rijk. Zoals Daniel al zag, tijdens de Babylonische ballingschap, in een nachtgezicht. En hij zegt, en ik bleef toekijken in de visioenen, in de nachtgezichten. En toen zag ik iemand komen met de wolken. En hij was als een mensenzoon. En men leidde hem naar de oude van dagen. Dan gaat Jezus officieel naar God en dan geeft hij het koningschap als het ware aan God. Maar God zegt dan, oké, dat wordt officieel, je gaat nu naar de aarde. Zoals de engelen stonden te kijken toen Jezus van hen werd weggenomen, zo, wauw, een soort naar een andere dimensie, daar wil ik ook nog eens een keer over spreken, als die wolk verschijnt iedere keer. Maar het is niet gewoon een wolk van H2O, condens, dat is iets metafysisch. En als Jezus wordt weggenomen naar die andere dimensie, dan staan er in 1 en 2 engelen bij de discipelen en die zeggen, Galileese mannen, wat staan jullie daar en kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van je is weggenomen, hij zal op dezelfde wijze terugkeren. Dat is deze gebeurtenis. En dan begint het duizendjarig rijk. Dat zijn de laatste 5 versen van Jesaja 11. Ik zal het weer keurig opruimen. Het twijgje is een persoon geworden, een boom. Een geweldige boom. Hij is een boom des levens geworden. Het twijgje heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Dat vieren we morgen. Zijn komst, zijn eerste komst. Maar hier staat het op deze tafel, hè? Verkondig de dood des Heren, zijn eerste komst, totdat hij komt. De eerste woorden, Jesaja 11 vers 1 tot en met 5. De andere woorden, Jesaja 6 tot en met 10. En zo staan er tal van voorbeelden, profetieën. Het twijgje is persoonlijk. Het twijgje kent u, jou, jij en ook uw kijkers persoonlijk. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat hij in het verborgene ziet. En dan kun je zeggen, zo'n slemiel als jij? Ja, zo'n slemiel als ik. En nog 8 miljard slemielen. Want we zijn de slemiel als we Gods aanbod niet aannemen. Het twijgje is gekomen. De vervallen hut van David waar Amos over spreekt, zal opgericht worden. Dan begint het duizendjarig rijk. En na dat duizendjarig rijk vindt er nog eenmaal het laatste oordeel plaats. En dan zijn er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En raad eens wie daarop gaat lopen. Ben ik van plan? Nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat loopt lekker. Geen blaren, geen kramp. Kan je makkelijk 5 uur lopen naar Zandvoort. Geen probleem. Geweldig. Maar bovenal. En weet je wat voor mijn hemel is? Het zal heel mooi zijn hoor. Mooier dan hier. Veel mooier. Maar weet je wat voor mijn hemel is? Dat ik af en toe Jezus tegenkom. Eeuwigheid is lang. Ik zal hem tegenkomen. Wauw. Ik verheug me er nu al op, dat moment. Want ik heb hem een beetje leren kennen, Jezus. Ja, we gaan afronden. Het Oude Testament, hè, staat vol geweldenaren. Geweldige mensen van God. Waarom? Omdat ze met God verbonden waren. En het ene verhaal is nog machtiger dan het andere verhaal. Maar dan is er een stilte van 400 jaar. En dan denk je, nou, we hebben het wel gehad met die wonderen van God en al die geweldige gebeurtenissen in de geschiedenis. Maar dan komt Jezus. De overtreffende trap Jezus. Jezus zo groot, zo geweldig, op elk gebied, zo prijzenswaardig, zo beminnelijk, zo alles de moeite waard. Dat is de reden dat ik gewoon doorga en me niks van mijn pensioengerechtigde leeftijd aantrek. Daar heb ik niks mee te maken, want zijn liefde dringt mij. En ik hoop dat hij dat blijft doen, totdat ik hem zie van aangezicht tot aangezicht. Amen. Amen.